heb lang getwijfeld, dat gebeurt niet vaak, maar ik heb lang getwijfeld wat ik vandaag voor jullie zou brengen. Omdat ik wist dat men in deze gemeente aan het nadenken was over leiding en over nieuwe oudsten en zo. En daarom mijn eerste idee was om iets te geven daarover. Ja? Hoe gaan wij om met de leiding? Hoe gaat de leiding om met ons? Maar ik heb daarvan afgezien en iets anders gekozen, namelijk 1 Korinthe 13. Maar ik hoop dat op het einde van mijn verhaal, dat u misschien zult denken, oh, die twee onderwerpen liggen niet zo heel ver van elkaar af. 1 Korinthe 13 is een prachtig en heel gekend een stukje uit de Bijbel. Doe mij plezier, zoek het niet op. Want ik heb voor de aardigheid, wil ik het eerst eens voorlezen in de Bijbel in gewone taal. Gewoon omdat het een keer anders zou klinken, wat eenvoudiger, maar volgens mij ook even waardevol. En dan straks zullen we met een solide Bijbelvertaling werken als we de dia's projecteren. Ja? Maar eerst even de Bijbel in gewone taal. Daar staat het volgende. Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn woorden zinloos. Zelfs al laat de Heilige Geest je in alle talen van de wereld spreken en ook nog de taal van engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, betekent je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis, en zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen, als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit en geef je je geld aan de armen, zelfs al sterf je in het vuur omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis en voor iedere boodschap die we vertellen. Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind, maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is verdwenen zijn, maar de liefde zal nooit verdwijnen. Nu zien we God nog niet. We merken wel dat Hij er is, maar we zien Hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God met onze eigen ogen zien. Nu weten we nog lang niet alles over God, maar dat wat we echt kennen, maar dan zullen we Hem echt kennen zoals Hij ons kent. Dus dit is waar het om gaat. Geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. Tot daar. Ik krijg er koude rillingen van. Ja, ik vind dit zo mooi. Nu, wij denken zo'n beetje, deze tekst is gekend overal. Ook bij mensen die niet geloven. Ja, deze tekst is zo sterk dat een beetje universeel erfgoed geworden is. Je zou het UNESCO-erfgoed kunnen noemen. Ik was onlangs nog op een uitvaart, een katholieke uitvaart, en daar werd ook deze tekst voorgelezen. Ja? Een hele, hele mooie tekst. Maar misschien is dat net het gevaar van deze tekst. We gaan dit zo'n beetje zien als een ode aan de liefde. Een beetje een universeel gedicht zo. Maar ik denk niet dat Paulus in de eerste plaats een dichter was. Ik denk niet dat het Paulus in de eerste plaats te doen was om een mooie schepping te creëren. Ja, had hij iets anders in gedachten. En wat hij in gedachten had, dat was de gemeente van Korinthe. En de gemeente van Korinthe, lieve broeders en zusters, dat was nogal wat. Ja, daar kwam je nogal wat tegen. Dat waren voornamelijk mensen die niet uit de Joden kwamen. Korinthe ligt in Griekenland. Ik ben er ooit eens geweest. Ja, kanaal van Korinthe. Dat ligt in Griekenland. En daar had je, in die gemeente had je allerlei soorten mensen uit alle lagen van de bevolking. Je had daar arme mensen, maar je had ook rijke mensen. En je had ook een aantal mensen die een beetje van twijfelachtig allooi waren. Ja, mensen die zwak moreel besef hadden en die er allerlei vreemde gebruiken op nahielden. Ik weet niet, ik denk dat ik hier ooit dus gesproken heb over de problemen in Korinthe. Klopt, hè? Ja? Korinthe waren eigenlijk, als wij zeggen in het Vlaams, iemand gedraagt zich als een zwijntje. Ja? Daar zei men, iemand gedraagt zich als een Korinthier. Ja, dat zegt nogal wat. Niet alleen dat, er waren ook een heleboel slimme mensen in Korinthe. Er waren een heleboel mensen die geschoold waren in de filosofie. Ja? En dat bracht eigenlijk ook een aantal problemen met zich mee. Men was heel veel bezig met filosofische en theologische debatten. En die debatten brachten hen eigenlijk niet veel verder. Integendeel, die debatten zorgden voor onderlinge strijd. En voor oneenigheid en voor partijschappen en voor klikken. Ja, en er waren mensen die zeiden, ik ben van Apollos en ik ben van Kefas. Zo ging dat daar een beetje aan toe. Het doet mij een beetje denken aan onze tijd. Ja? Hoe men vandaag de kerk ziet, hoe men vandaag God ziet. Ik heb vorig jaar een boekje gelezen, u kent het misschien, een dialoog tussen Monseigneur Leonard en professor Vermeers. Ja? En een van de uitspraken van professor Vermeers is, in dat boek, zegt hij, moest ik God zijn, ik zou het veel beter gedaan hebben. Ik vind dat een vreemde uitspraak voor iemand die niet in God gelooft, maar nee, dat is toch wat hij zei. Wel, dat is typisch Korintisch. Daar zeiden ze niet, ze waren niet zo trots dat ze zeiden, moest ik God zijn, ik zou het beter gedaan hebben, maar ze zeiden wel, moest ik Paulus zijn, ik zou het beter gedaan hebben. In die zin spraken ze wel. En dat was eigenlijk heel erg. Ja, want als er iemand de pet mocht opzetten van een grote filosoof of een grote theoloog, dan was het zeker wel Paulus. Ja, ik ken geen grotere. Het is Paulus die net in de Korinthebrief en in zijn andere brieven heeft hij net de theologie van de kerk geschreven. Ja, het is Paulus in grote mate die de gedachten van onze Heere Jezus en het leven van onze Heere Jezus heeft vertaald naar een werkbare manier om kerk te zijn, denk ik. Ja, dat is eigenlijk de grote verdienste van Paulus. Hij was de grote intellectueel, hij was de grote theoloog, hij was de grote filosoof. Ja? En dan zou je gaan denken, hij gaat die mensen in Korinthe, gaat die netjes op hun plaats zetten met allerlei stevige theologische en filosofische argumenten. Maar dat doet hij niet. Wat doet hij in de plaats? Hij schrijft een tekst over de liefde. Dat is hoe hij er tegenaan gaat. Paulus, ik heb het net gezegd, hij was een groot intellectueel. Hij was zelfs een groot schrijver, als je dit bekijkt. Hij was een groot theoloog. Maar voor hem was dat niet wat telde. Dat was niet wat telde. Je moet maar eens lezen de eerste hoofdstukken van Korinthe. Daar vertelt hij werkelijk met welke geest hij naar de gemeente toe gaat. En de geest waarin hij naar de gemeente toe gaat, is de geest van het kruis. Het kruis van Christus. Ja? Voor de mensen een dwaasheid, maar voor God een kracht. En Paulus zegt, als ik zwak ben, ben ik sterk. Ik ga mij niet laten roemen of ik ga mij niet beroepen op stevige theologische argumenten. Vergeet het maar. Ik ga mij beroepen op de geest van het kruis. Ik ga mij beroepen op nederigheid. Ik ga mij beroepen op de liefde. In de eerste plaats blijft Paulus altijd een dienaar van het evangelie. Dat is zijn grote bezorgdheid. Hoe kan ik de mensen dienen? Hoe kan ik de mensen Christus brengen? En hij kijkt naar het beeld van Christus. En hij ziet Christus en hij ziet de verstotene, hij ziet de gefolterde, hij ziet de beledigde, hij ziet de bespuwde. En op die manier wil Paulus zelf naar de mensen gaan. Niet met kracht, maar met zwakheid, met nederigheid. Ik ga iets vertellen. De eerste keer dat ik ooit in de gemeente gesproken heb, was over 1 Korinthe 13. En ik had gewoon de tekst veranderd. En ik had gewoon, elke keer waar de liefde staat, had ik gezet Jezus Christus. Ja? Elke keer waar Paulus het woordje de liefde gebruikt, had ik gezet Christus. En dat is eigenlijk wat Paulus bedoelt met dit stuk. En eigenlijk, we gaan een keer kijken, als u uw Bijbel daar heeft, gaan we een keer kijken waarover dit gaat. Als je neemt het laatste vers voor 1 Korinthe 13, we gaan vanaf vers 28 lezen. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten, ten derde aan leraren. En dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is soms iedereen een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? Kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Ja? Dus waarover heeft Paulus het hier? Hij heeft het over de geestesgaven. Hij heeft het over de bedieningen in de gemeente. Ja? En hij zegt, kijk, er zijn allerlei bedieningen, en in heel hoofdstuk 12 spreekt hij daarover. Er zijn allerlei bedieningen, maar hij zegt, pas op. Voordat je eraan begint, wil ik u iets vertellen. En dan schrijft hij hoofdstuk 13. Dan schrijft hij het hoofdstuk over de liefde. Met andere woorden, voordat je aan uw bedieningen begint, lees hoofdstuk 13. En hoe eindigt hij? Sla eens de bladzijde om naar hoofdstuk 14. En daar kadert hij hoofdstuk 13 weer in hetzelfde thema. Dan zegt hij, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Maar zegt hij, eerst jaag de liefde na. En streef dan naar de gaven van de geest. Ja? Ik was eigenlijk van plan om te beginnen met een quizvraagje. Wat zou u voor 2016 het liefste willen? Veel gaven van de geest of veel vrucht van de geest? U zit na te denken, dat is goed. Dat is fijn. Ja, dat is fijn. Het is een moeilijke vraag hoor. Want gaven van de geest zijn bijzonder nuttig voor de gemeente. Ja, zijn bijzonder kostbaar voor de gemeente. En je kunt er de mensen mee dienen. Ze springen ook in het oog. Ja, ze zijn zichtbaar, dus ze zijn bijna tastbaar. Vrucht van de geest is veel bescheidener, is veel persoonlijker, is veel minder zichtbaar. Maar eigenlijk is het een slechte vraag. Je kunt het een niet hebben zonder het ander. En dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, streef naar de gaven van de geest, maar zorg dat je de vrucht van de geest hebt, want anders ben je met die gaven van de geest niet goed bezig. En dat is ook wat hij zegt in hoofdstuk 13. Mag ik de eerste dia? Ja. En daar zegt hij, kijk, als sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, en ik had de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, en al gaf ik mijn lichaam prijs en kon daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Dat is eigenlijk, hij gaat dus verder op het thema van de haven in dit hoofdstuk. En hij zegt in de eerste plaats, begint hij met de haven van het in talen spreken of de tongentaal. Ik weet niet of dat hier in de gemeente de gewoonte is, maar ik denk het niet. Ik heb het hier nog niet meegemaakt in de keren dat ik hier geweest ben. Maar in sommige gemeenten wordt die gave toegepast. En zeker in de begintijd, in de apostolische tijd, was dat een van de gaven die de Heilige Geest gegeven had om indruk te maken op de mensen om de christenen heen. De eerste keer dat dit toegepast werd, was op Pinksteren. Ja, en er kwamen heel veel mensen tot geloof toen ze dat zagen. En in de eerste gemeente was dat blijkbaar ook nog zo. Alleen, het is vreemd dat Paulus met deze gave begint. Waarom? Omdat deze gave in Korinthe blijkbaar in hoog aanzien stond. Mensen gingen er prat op dat ze in tongen spraken. Ja? En ik kan mij zo een beetje voorstellen dat er een beetje een wedstrijd aan de gang was, wie het beste, het luidste en het meest exotisch in tongen kon spreken. Ik ben ooit in een gemeente aanwezig geweest waar ruimschoots in tongen gesproken werd. En ik moet zeggen, dat maakte diepe indruk op mij, maar ik verstond er niets van. Ja, dat was wel verwarrend. En in de gemeente, dat was echt een goede geest, dat was een prachtige gemeente, maar vaak gebeurde het dat iedereen door elkaar sprak en dat was tamelijk chaotisch om mee te maken. En Paulus die zegt in de eerste plaats, hij zegt, als je die gave hebt, maar je hebt de liefde niet, dan ben je eigenlijk niets mee. Ja? En eigenlijk weet u wat hij doet in hoofdstuk 14, hij gebruikt een heel hoofdstuk om die gave van in tongen te spreken, te kaderen en beperkingen op te leggen. Zodanig dat die gave alleen tot opbouw is en niet tot een soort zelfverheerlijking. Ja? Dus hij gaat daar een beetje tegenin. Het tweede waar hij over heeft, is al een beetje moeilijker. Hè? Dan spreekt hij over profetie en over kennis en over onderwijs en zo. En daar raken we toch eigenlijk de kern van de gemeente. Ja? Geen onderwijs, geen profetie, dat is dan heel jammer. Dan heb je een heel arme gemeente. En toch zegt Paulus, als je de liefde niet hebt, zwijg maar. Ja, moet je niet doen. Moet je niet doen, wacht maar. Ik kan mij voorstellen dat wel goed is dat af en toe stil is. Ja, dat een beetje stil is en dat we wachten tot we echt iets krijgen dat van de Heer is. Ik denk dat Paulus groot gelijk heeft. Als je gaat spreken en als je gaat preken, als je gaat onderwijzen, dan heb je al gauw de neiging om mensen lessen te leren. Daarvoor dient onderwijs. Ja? Maar als je de mensen lessen leert of vermaant, en je doet het niet vanuit een geest van bewogenheid en van een geest van lotgenoten te zijn, dan is daar een heurtje aan. Dan is daar een heurtje aan. Ik vind eerlijk gezegd, als iemand preekt vanuit een ivoren toren, vind ik dat eerder weerzinwekkend dan opbouwend. Ja, je moet altijd spreken vanuit een geest van nederigheid en bewogenheid. Ik heb laatst iets merkwaardigs meegemaakt wat mij daar heeft bij bepaald. En ik had gesproken en ik had in mijn prediking had ik iets verteld over mijn zonden en zwakheden. En na de dienst kwam iemand naar mij toe die al jaren strijdt met zijn geloof en met zijn zonden en zwakheden. En hij kwam naar mij toe en hij zei, ik ben zo blij dat iemand dus gesproken heeft vanuit zijn zwakheden en vanuit zijn zonden. Ja? Moeten we niet te veel doen ook, want dan praten we elkaar de put in. Maar we moeten wel eerlijk blijven. We moeten wel integer blijven. En dat is wat Paulus vraagt, dat we doen in een geest van liefde, vanuit bewogenheid, de weg van het kruis. Ja, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Paulus zegt het zelf ook in Korinthe. Hij zegt, ik had niet besloten iets te weten of iets te kennen dan het kruis van Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Zo dachten de Korinthers er ook soms over. Dan heeft hij het over goede werken. Prachtig. Goede werken zijn prachtig en ik hoop dat ze een integraal deel uitmaken van ons Christus zijn, dat het een logisch gevolg is van ons geloof. En ik zie steeds meer goede werken gebeuren, want het is ook meer nodig. En dat is heel prijzenswaardig. Maar toch durft Paulus hier ook de vinger op te leggen. Hij zegt, als je het niet doet uit liefde, dan moet je het niet doen. En eigenlijk heeft hij ook een beetje gelijk. Ja, we moeten ook daarin onze motivatie onderzoeken. Waarom doen we dat? En er is een dramatisch voorbeeld in Handelingen. In Handelingen, ken je Ananias en Safira? Ja, deze mensen deden ook goede werken, maar hun motivatie zat totaal verkeerd. Zij deden het om in het oog te springen. En hij heeft het zelfs over martelaren die hun leven geven. En nu ben ik heel voorzichtig. Ja. Maar Paulus durft het wel ook te benoemen. Hij zegt, zelfs als je je leven geeft, maar je doet het niet vanuit de liefde, dan is er toch iets mis. En ik dacht, kan dat nu? Eigenlijk kan dat wel. Ja? Die mensen die zichzelf met bommengordels opblazen en anderen meetrekken in de dood, noemen zichzelf ook martelaren. Zij sterven ook voor hun geloof. Alleen is dat zeker niet de manier waarop dat moet gebeuren. Mag de volgende dia nemen. Ja. En daar staat, de liefde is geduldig, vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken, rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles in alles volhardt ze. Dames en heren, dit is niet de liefde die ik op tv zie in de soapseries. Ja, dit is precies een heel ander soort liefde. Ja, dit is liefde die niet zozeer beroep doet op warme emoties en op sympathie en op verliefdheid en weet ik wat allemaal. Dit is liefde die vanuit een heel bijzondere geest komt. En dit is liefde die vanuit de geest van Christus komt. Dit zijn de kenmerken die Jezus zelf getoond heeft in zijn leven. En dit is wat de Heer Jezus gepredikt heeft in de nieuwe wet in de bergrede. Ja. Dit is wat hij zei, waar hij sprak over dat we nederigen van hart moeten zijn, treurenden, zachtmoedigen, barmhartigen, vredestichters en zuiveren van hart. Dat is wat Jezus benoemt. Dit is ook wat benoemd wordt in de vrucht van de geest in Galaten 5, vers 20. Ja? De liefde die vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoediging, zelfbeheersing. Dit is het soort liefde wat Paulus propageert. En eigenlijk doet hij dat voornamelijk voor de gemeente van Korinthe. Ja? Omdat hij daar problemen ziet. En hij zegt, jongens en meisjes, jullie moeten zo met elkaar omgaan. Op deze manier kan het werken. Als je het op een andere manier gaat doen, dan gaat het nooit lukken om een harmonische kerk te zijn. En zo mogen wij dat uitbreiden naar ons gemeente zijn. Ja? Zo dienen wij tegenover elkaar te staan, zo dienen wij met elkaar om te gaan. Ja? Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar in Korinthe was het ook niet gemakkelijk, want het waren totaal diverse mensen van achtergrond, van opleiding, van ideeën, van levenswijze, totaal verschillende mensen. Van karakter, zoals wij. Zoals wij. Ik verdenk God er soms een beetje van dat hij de moeilijkste exemplaren samenzet. Om kerk te zijn, om gemeente te zijn. Ja? En zegt, jongens, doe maar. Ja? Maak er maar iets moois van. Ja? Kijk maar naar het kruis van Christus. Kijk maar hoe je op die manier de liefde kunt leren. En de Heer die doet daar iets geweldig kostbaars. Hij geeft ons daar een geweldig kostbaar geschenk. Want als we hierin lukken, als we hierin slagen, wat een mooi getuigenis. Maar ook wat een waardevol en kostbaar manier om in het leven te staan. Mijn vrouw en ik, wij zijn 42 jaar getrouwd en wij moeten nog steeds die lessen leren. Ja? Onlangs kwamen we ergens toe en voordat we uit de auto stapten, hebben we tegen elkaar gezegd, ik beloof om geduld te hebben met jou en jij belooft om geduld te hebben met mij en zo komt het wel goed vandaag. Ja? Want dit gaat niet altijd vanzelfsprekend. We hebben een beetje verschillend levensritme. Bij mij kan het allemaal niet snel genoeg gaan en bij haar mag het allemaal een beetje langzaam gaan. Zo moeten we wat geduld hebben met elkaar, zij met mij en ik met haar. Dat is maar een klein voorbeeldje van hoe het er ook in de gemeente aan toe gaat. Zullen we de volgende dia nemen? Korte lontjes, lange tenen. Ja, ken je dat? Zo hoeven we niet te zijn. God wil ons daarvan genezen. En dan besluit Paulus met, vanaf vers 8, de liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Dus wat zegt hij? De liefde zal nooit vergaan, maar de andere dingen, profetieën, klanktaal, kennis, al die dingen zullen verdwijnen. Hé, dat is vreemd. Ja? Ik had daar nog zo niet bij stilgestaan. Ik weet wel, rijkdom zal verdwijnen, schoonheid, gezondheid, al die dingen zijn tijdelijk. Maar Paulus zegt hier, religie zal ook verdwijnen, zoals wij ze kennen. Ja? Godsdienst zoals wij dat kennen, dat zal totaal niet meer ter sprake komen. En dat klopt ook, hè? Eigenlijk klopt dat. Profetie zal niet meer nodig zijn in de hemel, hè? Want alle profetie zal vervuld zijn. Ja? Klanktaal zal niet meer nodig zijn, want we zullen allemaal elkaar begrijpen, allemaal in het Engels. Ja? Wat Amerikanen denken dat, hoor. Die zijn daarvan overtuigd, ja. Kennis zal ook niet meer nodig zijn, want de Heer zal ons alles openbaren. Ja? Dus al die dingen waar wij nu zo mee bezig zijn en die ook noodzakelijk zijn voor het functioneren van de kerk vandaag, die zullen dan verdwijnen. Ja? Het enige wat nog overblijft zijn relaties. Het enige wat nog overblijft zijn relaties. Onze relaties tegenover God. En onze relaties tegenover elkaar. En we moeten goed opletten dat we ons op ons gemak voelen in de hemel. Ja? We moeten zorgen dat we iedereen in de ogen kunnen kijken. Dat we niemand uit de weg hoeven te gaan. Dat we geen kamertjes apart nodig hebben om ons in weg te steken. Dit is wat God van ons wil, hè? Als broeders en zusters van elkaar. Dit is wat hij wil, dat we allemaal elkaar hoogachten. Elkaar respecteren. Elkaar willen begrijpen. Elkaar willen liefhebben. Want dat is het enige wat er overblijft van deze wereld hier. Ik denk, er zullen een paar traantjes gelaten worden. Ik denk, er zullen misschien nog een paar excuses naar boven komen. Ja? Het is niet altijd eenvoudig om dag in dag uit, jaar in jaar uit, met elkaar op te trekken, samen aan hetzelfde project te werken, één van geest, één van ziel. Het is niet zo eenvoudig. Dat is een fantastische uitdaging. Het is een prachtige oproep wat Paulus voor ons doet. Ik ben klaar. Ik wens u God zegen daarin. En denk eraan ook, als u nadenkt over leiderschap. Als gemeente, draag uw leiders hoog. Draag ze hoog. Breng ze bij de Heer. Heb ze lief. Verheef ze al hun menselijke fouten, die talrijk zijn. En leiders, doe hetzelfde met uw gemeente. Ja, draag uw gemeente hoog. Verheef ze al hun zonden. En doe maar. Heer, dank u wel dat we samen mogen zijn. Lotgenoten onderweg met u. Lessen lerend terwijl we onderweg zijn. Lerend van elkaar ook. Hoe we met elkaar moeten omgaan. Dank u voor dit prachtige stuk van de apostel Paulus. En geef ons, Heer, dat het een leidraad mag zijn in onze wandel met u en met elkaar. Amen.